is fijn om weer bij jullie te zijn. Als gastspreker heeft men soms een beetje de moeite dat men niet weet wat leeft in een gemeente waar men naartoe komt. Dus ik hoop dat ik met die preek die ik wel ga geven, toch de een of ander misschien ja, ook iets aan heeft. Dat het niet een dubbeling is en jullie zeggen, ja, dat hebben wij al 4 zondagen achter elkaar gehoord of zo. Dus ik wacht nog even op de laptop, maar die zal er zo komen. En ik hoop dat ik jullie met de PowerPoint-presentatie ook een beetje kan meenemen. Voor mij is het zo dat ik altijd geniet van plaatjes, van grafiek, van dingen. En ik probeer dat dan ook zelf een beetje in de PowerPoint mee te nemen. Ik wil starten met datgene wat voor ons hopelijk duidelijk is, dat God ons wil zegenen. Ook vanmorgen wil God ons zegenen. God heeft een goede bedoeling met ons leven. Ik hoop dat iedereen dat ook beseft, maar ook ieder dat kan toelaten. Soms zitten wij met onszelf in de knoei dat wij het wel zouden zeggen, in een dienst ook zouden zingen, misschien ook aan iemand anders het zouden toespreken, van ik ben zeker, God is het beste met jou van plan en God zal je zeker zegenen, maar dat wij zelf daar soms gefrongen zitten of dat wij het soms niet zo te pakken hebben. En daar willen wij het vanmorgen over hebben. Dus God zijn bedoeling is om ons te zegenen. Dat zien we al in het Oude Testament en ik wil een beetje met ons een paar teksten zien, dus men zou veel over zegenen kunnen zeggen. Ik kom straks ook bij de valkuilen waarom wij zegen vaak niet beleven. Genesis 12, 1 tot 3 is eigenlijk waar God Abraham aanspreekt en roept. De Heere nu zei tegen Abraham, ga u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. God wil zegenen, zodat men voor anderen een zegen kan zijn. Gods bedoeling voor ons is ons te zegenen. Het beste met ons, ja, aan zijn hand, zodat wij het beste met hem kunnen beleven. Hoe dichter wij bij God zijn, hoe meer worden wij gezegend en hoe meer beseffen wij dat wij gezegend worden. In het Oude Testament, als het volk dan een paar stappen verder ging en ja, ook wat onderwijs kreeg, de 10 geboden kreeg en zo verder, vinden we een gedeelte in Deuteronomium 28, 1 en 2 en de versen 9 en 10, waar het ook gaat om zegen. Er is een hoofdstuk waar het gaat om zegen en vloek. Waar God eigenlijk zegt, als u dicht bij mij wilt zijn en dicht bij mij blijft, heb ik zegen voor jou. En dan zijn er, denk ik, 14 versen, als ik het nog goed in mijn hoofd heb, 14 versen waar het gaat over de zegen. Wat God aan het volk allemaal wil geven als ze dicht bij hem leven, als ze hem gehoorzamen. Dus ik lees even die versen hier. Mozes sprak, als u de Heer, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zullen u deze zegeningen toevallen. En dan gaat het om materiële dingen, dus dat God oogst wil geven, dat ze niet tekort hebben, dat God voor hen wil zorgen, dat God hen zal zien en zal begeleiden. En onder andere in vers 9 en 10 staat daar, dus de Heere zal uw plechtige belofte gestand doen en u tot een volk maken dat aan hem is gewijd. Alle andere volken zullen opmerken dat u de Heer toebehoort. Wat fijn om die belofte te hebben. En dan komen nog meer beloftes hoe God het volk wil zegenen. Als de vijand komt, zij zullen met velen komen, maar ze zullen verslagen worden. God zelf zal voor bescherming zorgen. God wil gewoon met het volk en voor het volk er zijn als Heer en zegenend zijn hand over hen houden, zodat alle volken zien dat zij gezegend zijn. Maar het houdt een keuze in. En aan het volk wordt dat duidelijk voorgesteld. Als jullie andere goden gaan dienen. Als jullie van mij gaan weglopen, als jullie mij de rug toekeren, dan zal die zegen ook weerhouden worden. Dan gaat die zegen misschien een tijdje verder, of denk je misschien een tijdje dat er verder gezegend wordt, maar je zult het dan moeten beseffen dat eigenlijk die zegen wegvalt. En die keuze was aan het volk om te kiezen. Nu, ik heb de gewoonte de laatste 5 jaar gehad, ik ga dat waarschijnlijk met volgend jaar veranderen, dat ik een luisterbijbel heb gebruikt om 1 keer per jaar door de Bijbel heen te luisteren. Dus niet lezen, maar luisteren. Ik hoor graag dingen en ik denk dat ik via horen soms beter opneem als via zien. Maar het was voor mij heel interessant als je zo door het Oude Testament heen gaat. En het volk Israël is weer eens dicht bij God. En dan worden ze weer afvallig. Draaien ze God de rug toe. Dan gaat God zich een beetje terugtrekken en roepen en proberen hen te bereiken, tot ze zich weer tot hem keren, soms door noden en moeilijkheden. Maar dan zegent hij weer, dan vergeeft hij weer, dan is hij blij dat zijn volk weer bij hem is. Maar telkens weer is het dezelfde beweging. En je zou kunnen, als je dat zo leest of doorgaat door het Oude Testament, dan denk je, hoe kan het volk Israël toch zo stom zijn? Telkens weer. En ze zijn gewaarschuwd. Ze hadden Gods woord. En dan zijn niet alleen de leiders, de koningen afvallig. De ene keert zich wel naar God, maar de anderen dan weer niet. En dan gaat allemaal alles mis. Dan zoeken ze foute landen op die hen zouden moeten helpen, maar die helpen niet. En van één miserie in de ander tot weer iemand opstaat en zegt, laat ons weer teruggaan naar de Here. In plaats dat ze hem blijven vragen. In plaats van dat ze dicht bij hem blijven. En telkens weer gaan ze hun eigen weg op. Kiezen ze voor hun eigen gemak of die dingen die dicht bij huis zijn in hun ogen. En dan komen de profeten en die proberen opnieuw het volk wakker te schudden en te zeggen, Israël, keer toch weer terug naar de Heer. En je ziet dat door heel het Oude Testament heen, telkens weer die beweging, God wil zegenen, maar het volk keert zich weer af en gaat weer weg. In het Oude Testament komen we dan 1 vers tegen en die wil ik ons vanmorgen een stukje inprinten. Omdat ik denk dat die ook met ons iets te doen heeft. En dat is Jeremia 2, vers 13. Sommigen kennen misschien het hoofdstuk of die vers. Als je het hoofdstuk gaat bekijken, dus als je tijd hebt vanmiddag, ik wens wel goed weer toe, maar soms geef ik graag huiswerkopdrachten mee. Lees gerust eens Jeremia 2. En dan zie je God zijn bloedend hart. God die zegt van jullie zijn goed gestart, volk Israël. Jullie hebben mij gezocht. Jullie hebben mijn zegeningen gehad. Wat heb ik jullie misdaan dat jullie weglopen van mij? Dat jullie mij de rug toekeren? Dat jullie van mij niet moeten hebben? Heb ik iets fout gedaan? Zou je bijna kunnen vragen. En God vraagt dat aan het volk. En hij zegt, en jullie lopen andere goden na. Jullie kiezen goden die geen goden zijn. En in het hoofdstuk komt zo mooi dat God zegt, van kijk al de landen om je heen. Niemand van hen ruilt hun god in. Maar jullie ruilen mij voor goden die geen goden zijn. Jullie lopen wel van mij weg. Hoe komt dat nu? En dan zegt Jeremia in de naam van God aan het volk, want mijn volk heeft een dubbele kwaad gedaan, of een dubbele zonde. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken of regenbakken, regenputten of waterkelders uit te hakken, lekkende bakken die geen water houden. De bron van levend water verlaten, datgene wat, of ja, echt belangrijk is, vooral in een iets dordere plaats. En zelf bakken houden die eigenlijk geen water kunnen houden. Ik heb mij afgevraagd van, gebeurt ons dat ook? Ik heb eigenlijk gedacht, wij moeten niet op het Oude Testament gaan kijken en zeggen, stommeriken, die Israëlieten, hoe konden ze maar? Het zit in elke mens in. Ik zie het in mijn leven. telkens weer. En die vers geldt voor iedereen van ons. En als je op het moment heel dicht bij de Heer bent en je hebt daar geen last van, prima, neem het mee. Komt misschien eens de moment dat je die vers dieper gaat begrijpen. En ik denk dat dat op verschillende niveaus in ons leven wil doordringen. Dat het ons ook gebeurt dat wij van het levend water weggaan en ons eigen bakken willen houden. Eigen bakken willen hakken, ons eigen bak willen maken die toch geen water houdt. Ik heb twee redenen die bij mij het gevaar zijn. En dat één is dat ik telkens weer in de problemen kom door een foute tijdsindeling. Ik weet niet wie van jullie Eisenhower, de president van Amerika, kent. Die is in het tijdmanagement wel bekend. Dus hij heeft een hele tijd geleden geleefd, maar hij als president had een heel simpel principe. En de basis van zijn principe is een van zijn kernwoorden die hij had. What is important is seldom urgent, and what is urgent is seldom important. Voor diegenen die geen Engels kunnen. Wat echt belangrijk is, is zelden dringend. En datgene wat dringend is, of lijkt, is zelden belangrijk. En dat principe heeft hij voor zich in een plan gegoten. Hij had vier hoekjes gemaakt op een papier. En eigenlijk rechts beneden is datgene wat nog belangrijk is, nog dringend. Dat zijn trivia, noemt hij dat, of ja, minder belangrijke dingen. Dingen die ons afleiden, waar we ons bewust of onbewust een mooi moment willen voor geven, wat in zijn ogen als president, die heel veel op zijn tafel kreeg, eigenlijk niet toedoet, wat niet echt een verschil maakt. Dingen die ons gewoon afleiden van datgene wat wij zouden moeten doen. Dingen die wij zonder te denken doen, maar die eigenlijk niets veranderen. Daar zegt hij, dump dat. Simpelweg van de plaat halen. Dan is er beneden links heb je een vakje wat wel dringend lijkt te zijn en zich opdringt, maar wat eigenlijk niet echt belangrijk is. En daar zegt hij, dat zijn dingen die wij kunnen delegeren. Dingen die ons verstoren of hem als president verstoord hebben. Misschien samenkomsten meetings waar je samenkomt, maar die eigenlijk niet echt belangrijk zijn. Hij had veel vraag om hier en daar te zijn, maar dan mails, dus toen nog brieven in zijn tijd. Al de dingen die ons bezighouden, maar eigenlijk ook niet echt een verschil maken. Daar zegt hij, delegeer die. Probeer dat aan anderen te geven of laat het gewoon zijn. En dan kom je naar boven, in het bovengedeelte, dat zijn de dingen die belangrijk zijn. En de grootste gevaar voor ons zijn die dingen die belangrijk zijn, of belangrijk lijken, en die ook dringend lijken. Die roven ons de meeste tijd. Dat was datgene wat hij opmerkte, crisissen. Dingen die ons onder druk plaatsen, dus dingen die nu opgelost worden, zorgen die wij hebben, ergens tijdsgrenzen die men moet inhouden, waar men eigenlijk veel energie moet steken om op een bepaald moment iets klaar te hebben. Verbintenissen die men is ingegaan, maar ja, waar men moeilijk weer terug kan. Dan zegt hij, doe dat, maar in een beperkte mate. En dan komt eigenlijk één onderdeel en dat is bovenrechts. En dat zijn die dingen die niet echt dringend lijken, maar die wel het meest belangrijk zijn. Hij zegt, dat is dat hoekje waar wij, als wij op het einde van ons leven komen, terugkijken en zeggen, dat heb ik gemist. Dat heb ik veel te weinig gedaan. En dat is bijvoorbeeld de levensplanning. Dus ik zou nu zeggen, in de samenwerking met wat God voor ons wil. Zoeken naar Gods wil in mijn leven. Dat zijn relaties met anderen, relaties met God. Dat is zien waar God ons wil gebruiken met de gaven die we hebben en dat ook naar voren laten komen. En dat is recreation, optanken. Tijd nemen om heel bewust stil te staan en weer van God ook energie in ons leven te krijgen. En daar zegt hij, dat verwaarlozen wij vaak omdat het niet zo dringend lijkt. Maar dat is eigenlijk het meest belangrijke. Dus daarom moet je daarvoor bewust tijd inplannen. Plan je die niet in, gaat je dag direct vertrekken naar het dringende. En op het eind van de dag zeg je, het echt belangrijke heb ik gemist. Ik denk, voor mij is dat een van de oorzaken dat ik vaak mijn tijd, dat ik direct de dag invlieg, doe mijn stille tijd en dan denk ik, ja, later zal ik nog misschien tijd nemen om voor die en die personen nog wat meer intens te bidden. Zou ik kijken dat ik daar nog meer kan doen, maar meestal zijn zoveel dringend lijkende dingen of dingen die mij afleiden, dat ik vaak de tijd niet meer vind om daar terug te komen. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten om zich bakken te houden of te hakken. Lekkende bakken die geen water houden. Ik zou zeggen, bij ons in Vlaanderen hier zou dat niet zo erg zijn. Wij leven niet in een droog land. Maar als je eens in, wie is er al in Israël geweest? Dan weten jullie dat daar heel wat streken zijn waar het niet zo vaak regent als hier. Dus waar je goed moet zien dat je bewaart wat je aan water hebt. En eigenlijk wat Jeremia hier zegt is, jullie hebben de keuze tussen levend water en een eigen gehouden bak. En dat is zoals of je in de woestijn zou gaan en Jezus eigenlijk jou aanbiedt van, kijk, hier heb je water, hier heb je iets moois, iets fris, maar je kiest ervoor om zelf in de modder te graven, om zelf ergens te zien of je water vindt als je met je handen diep genoeg, of met gereedschap diep genoeg komt, om daar water te vinden. Wie de keuze heeft tussen levend of een bron water, wat er altijd vers blijft stromen, en put, die in die tijd niet zo goed was, die zou eigenlijk altijd voor het bronwater, het levend water, moeten kiezen. Dus wat Jeremia zegt is, jullie houden eigen bakken. En dat is wat ze in Israël hebben gedaan. Dus soms een heel beneden verdiep waar ze water verzameld hebben. Soms waren dat kleinere bakken die ze gehouden hadden om daar water te hebben. Maar als dat een paar dagen staat, dan is het ook niet meer vers. En wat Jeremia hier aan het volk zegt, is van, kijk, dat zijn jullie bezig, maar God wil veel meer geven. Ik heb in mijn leven ontdekt, als het gaat om bakken houden, en daar zal ik straks nog 4 onderdelen over hebben, als het gaat om eigen bakken te houden, daar ben ik goed in. Eigen wegen te zoeken, eigen oplossingen te zoeken. En ik heb gemerkt in mijn leven dat God dat niet zegent. Ik ben daar soms kwaad over. Ik ga mijn eigen weg. Ik denk, ik heb een goede oplossing gevonden. Ik heb God niet gevraagd. En dan verwacht ik van God dat hij mij zou zegenen met mijn eigen gehouden bak. Ik heb al vaak genoeg moeten beleven dat God zegt, nee. Dat is misschien een mooi idee. Maar dat is jouw eigen gehouden bak. Die ga ik niet zegenen. En soms versta ik God daar ook niet in, tot ik aan die punt terugkom. Dus God heeft ook aan Israël, als ze hun eigen weg zijn gegaan, niet gezegd, oké, 30% zou misschien nog goed zijn, dus ik blijf dat maar zegenen. Maar God was daar heel consequent in. Als het volk met hem leefde, zegende hij. Als ze hun eigen weg wouden gaan, dan heeft hij zijn zegen onttrokken, maar niet om te straffen of hen kwaad te doen, maar om hen uit te dagen om terug te komen naar het levend water. En als wij eens zo'n mooie bron zien met vers water, dan zou je niet meer naar je eigen gehakte, gehouden bak willen gaan. Wat kunnen voor ons of wat kunnen voor mij zo bakken zijn? Aanvaarding bij mensen. Dat is een van de mogelijkheden. Er zijn veel meer, ik noem gewoon 4. En ik was aangesproken door een boek in het Engels. Ik zal straks dan nog de Engelse termen voorgeven. Maar ik denk dat wij, elk ieder zich daarin kan vinden. Hoe gemakkelijk gaat het voor ons om de aanvaarding bij mensen? Dat kan soms in de dichte kring zijn, dat kan soms in de grotere kring zijn. Dat wij heel sterk opletten van hoe reageren andere mensen op mij. Wat is mijn actie? Zien ze ook wat ik voor hen doe? Doen ze dan misschien ook weer iets terug? En dat wij eigenlijk hun aanvaarding en hun respect en die samenwerking nodig hebben om ons gelukkig te voelen. Dat wij onze vervulling van ons leven daarin zoeken om andere mensen te plezieren of aanvaarding van hen te krijgen. Dat kan soms gaan tot verwachtingen, dat wij hoge verwachtingen aan andere mensen hebben. En denken van, ja, zij zouden toch moeten weten wat ik nodig heb. Zij zouden toch mij moeten gaan helpen. En als ze dat niet doen, dan voelen wij ons verlaten of worden wij kwaad. En dan soms luisteren wij en hopen op begrip. Maar dan willen wij ook vaak dat anderen naar ons luisteren. Als daar niets terugkomt, dan zijn we teleurgesteld. De aanvaarding en de relaties met mensen zijn in zich niet slecht. Dat is van God gegeven. Maar als we onze vervulling, als we onze vreugde, onze blijdschap daarin gaan zoeken, dan is dat een zelfgehouwen bak. Wij verwachten van andere mensen wat alleen God kan geven. Wij willen dat andere mensen ons leven vervullen. En als ouders is dat soms iets wat heel diep beneden ligt. Ik weet zelf dat ik de verwachting van mijn vader wou invullen, een gedeelte. Ik heb dat vaak veel later gemerkt, dat heel wat van mijn prestaties daarop gericht waren om daar die verwachtingen in te vullen. Maar ik wou dan ook iets terug hebben en was vaak teleurgesteld. Maar eigenlijk heb ik het bij mensen gezocht en niet bij God. Het was een eigen gehouden bak die ik probeerde te vullen, maar die het water gewoon zo lossen door liet lopen. Aanvaarding of relatie met mensen is niet slecht, maar als wij alles van gaan verwachten dat onze partner ons gelukkig maakt, dat onze kinderen ons gelukkig maken, of onze ouders ons gelukkig maken, of de familie of de omgeving, onze vrienden met die wij optrekken. Wij zullen vervulling, vreugde en blijdschap niet vinden bij andere mensen, maar bij onze Heer Jezus. Een tweede gehouden bak is soms ook de vervulling door het materiële. En ik zie dat in onze omgeving heel sterk. Bij mensen die eigenlijk God niet nodig hebben, of denken God niet nodig te hebben, omdat ze de indruk hebben dat ze alles hebben. Dat ze genoeg hebben en dat ze meer moeten verzamelen om gelukkig te zijn en een bepaalde status te halen, een bepaalde standaard te halen en het gevoel te hebben, ik ben nu zeker, ik heb alles wat ik nodig heb. Huis, tuin, kleding, benodigdheden, dat is allemaal niet slecht en het is mooi als we dat mogen hebben. Maar zetten wij ons vertrouwen daarop? Hangt daar ons hart? Jezus zegt heel duidelijk in Matthäus, waar uw schat is, is ook uw hart. Daar is een koppeling tussen datgene waar wij ons aan hechten en waar wij het van verwachten en ons hart ingesteldheid. En Jezus zegt, je kunt niet twee heren dienen. Het gaat niet. Dus dien mij, zegt, ja, dat is wat Jezus bedoelt. Dien mij. En voor de rest zal God dan wel zorgen. Het kan ons soms zo in beslag nemen. De materiële noden soms even goed als veel materiële schatten te hebben. En wij zijn zo daarmee bezig dat wij eigenlijk ons leven daarmee vullen. God wil voor ons zorgen. Jullie kennen zeker de vers in Filippenzen 4, vers 13. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Wie heeft dat als plaatje misschien ergens hangen? In de toilet of op je spiegel of in de keuken aan, ja, ergens om je telkens weer aan te herinneren. Als je daar de omgeving, de versen daar rond gaat bekijken, dan zie je dat Paulus in de versen daarvoor heel duidelijk stelt dat hij met veel of met weinig kan. Omdat hij geleerd heeft, zegt vers 11, dat hij geleerd heeft tevreden te zijn met alle omstandigheden. Tevreden als hij honger heeft, maar ook tevreden als hij te eten heeft. En met alles wat God op zijn weg bracht, was hij tevreden omdat hij kon schuilen in God. En dan komt die vers, ik vermag alle dingen. Door Christus, omdat ik aan Christus vasthang, kan ik zowel honger tijden hebben als ook tijden waar ik genoeg heb. Maar zijn vertrouwen was nooit in datgene wat hij had, maar in Christus die hem de kracht gaf in elke omstandigheid goed daarmee om te gaan. Hoe snel zijn we afgeleid en kijken wij naar het materiële? Hoeveel brengen mijn centen op? Wat is mijn huis nog waard? Wat is een auto die misschien wat beter is? En oké, die kost misschien wat meer, maar oké, dat nemen wij dan maar bij. En al die dingen die ons zo willen bezighouden, of de nieuwe computer. Als ik maar die en die computer zou hebben, dan zou ik gelukkig zijn. Of als ik die en die kledingstukken zou hebben. Of elk ieder heeft zijn eigen punt. Maar alleen Jezus kan ons hart vervullen. De derde bak die wij ons soms houden is respect en eer of positie. Dat mensen ons zien met datgene wat wij doen. Dat is in elke groep is dat iets wat automatisch gebeurt. Dus dat kan in een klas zijn. De ene wordt wat meer gezien omdat ze meer gaven hebben, omdat ze beter zijn in wiskunde, omdat ze beter zijn in sport, omdat ze schoner zijn als anderen of wat dan ook. Er zijn verschillende maatstaven hoe wij dat bemeten. Maar ook in een kerk is het vaak heel snel dat men mensen inschat aan datgene wat ze doen. En die ene wordt wat meer geëerd en die ander wat minder gezien. En Paulus is daar heel duidelijk in, ook in de brieven van ook Jacobus, van God ziet iedereen. God wil dat wij ook iedereen eren. Dat het niet gaat om positie of wat ik doe voor God. Zelf dat, en het is heel mooi in elke gemeente als er mensen zijn die echt iets kunnen doen. Ik ben er blij mee in mijn eigen gemeente voor elke doer die zich inzet, die hard daarvoor gaat. Maar het kan ook een valkuil zijn. Dat je zo hard bezig bent met presteren, met de gemeente vooruit te brengen, met jouw gaven in te zetten, dat je de gever vergeet. En dat eer en positie voor jou de valkuil wordt. En dat je plotseling niet meer de Heer alleen vertrouwt, maar ook wat je zelf kunt doen. Dan telt plotseling prestatie. En die meer doet, staat hoger dan die minder kan doen. En daar zegt God duidelijk, dat is niet goed. Dat is ook zo'n zelfgehouwen bak die geen water houdt. Zoeken wij de eer bij mensen of in de relatie met God? Doen wij dingen dat het gezien wordt in het licht van de anderen? Of doen wij het ook in het verborgen? Telt datgene wat iemand in het verborgen doet evenveel als datgene wat iemand zichtbaar doet. Een vierde bak die wij soms slaan is gewoon ook onze persoonlijkheid. Sommigen hebben alle troeven omdat ze zijn wie ze zijn. Wij zijn heel verschillend aan karakters. Er zijn heel wat verschillende methodes om mensen in te schatten. Er is een schattige manier, dus je kijkt gewoon met je kinderen naar Winnie de Pooh en dan zie je heel wat verschillende karakters opduiken. Winnie zelf, die heel gemoedelijk is, het belangrijkste is zijn honing en dan is hij gelukkig. En de rest kan hem allemaal niet schelen. Tijgertje die altijd alles overhoop gooit, die komt er binnen gevlogen als de meest extroverte van allemaal. En alles vliegt en doet en hij is er en ja, alles is vol van hem. Dan, Ior is waarschijnlijk zo het meest tegenovergestelde bij de anderen. Dat is diegene die alles diep doordenkt, wat trager is, de dingen heel serieus opneemt en dat toch allemaal zo erg vindt. En door de anderen bemoedigd moet worden om niet een beetje depressief te geraken. Gelukkig is er tijgertje die hem telkens weer toch uit zijn gedachten haalt, maar elk ieder is een knorretje, een konijntje en dus iedereen heeft zo zijn plaats. Dus iedereen is weer anders, maar iedereen heeft ook de ander nodig. En er is soms ook weer een valkuil dat wij graag dat willen hebben wat die ander is. Diegenen die introvert zijn, zeggen eigenlijk aan God, ik zou graag extrovert willen zijn. De anderen misschien juist omgekeerd. Dat we jaloers zijn van hoe die ander met dingen omgaat. Of dat we ons verexcuseren van, ik ben gewoon zo. De anderen moeten mij maar nemen zoals ik ben. En dat onze persoonlijkheid ons zo in beslag kan nemen, of de persoonlijkheid van anderen, of de wensen om anders te zijn, dat we daarin vastlopen. God heeft persoonlijkheden gegeven, ons verschillend gemaakt, ons aan elkaar gegeven, zodat we elkaar kunnen zegenen. En God wil aan elk ieder van ons werken. Het belangrijkste is dat wij niet naar anderen kijken, maar in de relatie met God kijken, Heere, waar wilt jij aan mij werken? Waar wil je datgene wat ik niet heb aanvullen? Door uw aanwezigheid, door uw veelzijdigheid, door datgene wat u wilt schenken in mijn leven. En ook door anderen heen. Maar dat we het niet van hen verwachten, maar verwachten van wat God ons wil geven. Verschillende valkuilen, verschillende gehouwen bakken. Er kunnen nog veel andere bakken ook zijn. Dus als je nieuwe bakken vindt, laat mij weten. Dan ga ik gewoon de preek nog wat langer doen. In het Engels is het mooi die vier punten. People, possession, position, personality. Valkuilen die heel gemakkelijk te vinden zijn, alle in het Engels in P, maar in het Nederlands niet. Maar ik hoop dat jullie het meenemen. Er zijn onze gehouden bakken die God in de weg staan. Die God het vaak moeilijk maken om ons te zegenen, omdat er onze eigen wegen zijn. En wij vaak zo verknocht zijn aan ons eigen denken, aan ons eigen inzicht. En wij dat zo weinig van God ook laten toetsen. Wat is jouw gehouden bak? Waar zoek je aanvaarding, zekerheid, vertroosting, vreugde, vervulling van je leven? Ergens anders als in God alleen. Dat vind ik uitdagend. Dus. Maar het is dezelfde tijd ook de vraag van waar is onze passie? Waar is ons hart? Zoeken wij het in andere dingen, zullen die heel snel voor ons ook belangrijker worden. En dan wordt ons leven leeg. En dan merken wij dat andere dingen het niet kunnen invullen. Ik wil afsluiten met een paar bijbelteksten die ons willen bemoedigen. Jeremia 17, 7 en 8. De versen daarvoor staat, vervloekt, dat is dan een beetje een sterk woord, maar vervloekt is de mens die vertrouwt op mensen. En dan gezegend, daartegenover, gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heere is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet. Steeds weer draagt hij vrucht. Ik hoop dat is wat wij allemaal willen zijn. En waar we ons naar mogen uitstrekken. Diegene die op de Heere vertrouwt. Die volledig zijn vertrouwen stelt op de Heere. Die er volledig voor wil gaan. Jullie kennen ook het gedeelte in Johannes 4... Samaritaanse vrouw aan de bron. En Jezus spreekt met haar ook over levend water. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Wat is dat voor een mooie zin? Jezus zegt, als u zou weten. Maar dat zegt hij tegen iemand die Jezus nog niet kent. Maar ik heb die zin telkens weer ook nodig. Berthold, als u zou begrijpen wat God jou zou willen geven, dan zou u het nergens anders zoeken. Dan zou je hem vragen jouw leven te vullen. Dan zou je hem vragen dat hij jou dat geeft wat je echt verfrist. De Samaritaanse vrouw zegt, maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader. Hij heeft ons die put gegeven. In Iedereen die dit water drinkt, zegt Jezus, zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Jezus zegt, als je het zoekt in de zelfgehouwen bakken, ik vertaal het nu even door Jeremia tekst 2:13, dus Jeremia 2:13. Als je het zoekt in de eigen bakken, dan gaat het jouw dorst nooit lessen. Je gaat er nooit tevreden mee zijn. Je blijft er altijd teleurgesteld, omdat het zo weer weg is. Kortstondig. Maar als u aansluit bij God en zijn levend water, zal hij in jou een bron geven die opwelt, waar zelf anderen van kunnen genieten en eeuwig leven geeft. Ik hoop dat dat ons verlangen is. God, wij willen u leren zien als de enige bron van levend water die ons vult. Ik wil met ons bidden. Heere, ik wil u danken voor uw woord. Ik wil u danken, Heere, dat u zoveel meer goede dingen wilt geven als enig iets ons kan geven. Dingen die eeuwig zijn. Dingen die bestand hebben. Maar ook dingen die echt vervullen. Heere, ik wil u vragen dat u mij vergeeft waar ik het waak zoek in andere dingen. Waar andere dingen mij belangrijker worden. Of ik het denk daarin te kunnen vinden. Ik wil u vragen die reflex naar eigen wegen in mijn leven, die drang daarna te verbreken. En mij gewillig te maken, mij te trekken naar u toe. Heer, ik wil u vragen dat u ons allen dat verlangen geeft naar uw levend water. En dat wij in u alleen de vervulling zien. Dat we het van u alleen verwachten. En dat wij uit u alleen leven. U zegt, wie in mij blijft, draagt veel vrucht. Bedankt daarvoor. Amen.